Het oorlogsverhaal van Wageningen, de stad die zich tegenwoordig bevrijdingsstad mag noemen, staat in feite model voor alles wat zich tussen 1940 en 1945 afspeelde in ons land. Daarom vertellen programmamaker Ton van Roon en de historici Evert-Jan van Roekel en Annika van der Peut het oorlogsverhaal van de stad en komen ook familieverhalen op tafel waarvan de betekenis niet verloren mag gaan. Welkom bij Met de Ogen van Nu, een podcastserie over oorlogsverhalen die ertoe doen. Deel 2. Het gif van de bezetting en lessen voor nu. De eerste maanden van de oorlog, Evert-Jan. Het valt allemaal wel mee in de stad. De Duitsers zijn er, Duitse militairen zitten in het straatbeeld. Wageningers gaan ermee om. Ach, ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Behalve dan dat er puin moet worden geruimd en wat trauma's van de evacuatie moeten worden verwerkt. Maar na mei 40 als we terug zijn, de zomer komt eraan. Ach ja, we leven wel met die Duitsers.
Ja, ja, ten eerste inderdaad wordt er vrij snel overgegaan tot de orde van de dag. Hè. Het dagelijkse leven vindt al heel snel weer zijn weg. En wat belangrijk is dat de Duitse bezetter in die eerste maanden zich eigenlijk opstelt als een welwillende bondgenoot. Dat is eigenlijk ook strategie natuurlijk. Men wil zich niet meteen die Nederlanders tegen zich in het harnas jagen. Ze stelden zich op als de vriend die ze dan wel bezet had. Maar nu gingen ze samen een constructieve tijd samen tegemoet. En dat zie je terug in het straatbeeld. Er zijn militairen, maar die stellen zich over het algemeen beleefd op. Ja, er zijn wat incidenten.
Oh, er is wel eens een knokpartijtje in het café.
Ja, natuurlijk wordt daarop gereageerd. Schiet een keer iemand in het plafond.
Ja.
En dat soort spanningen ontstaan wel, maar eigenlijk binnen het redelijke, binnen het normale. De meeste Duitse soldaten gedragen zich beleefd, worden onderdeel van het straatbeeld. Dat wordt geaccepteerd en het leven gaat door. De Duitsers zijn nog niet echt bezig, zeker niet in die eerste zomermaanden, om beleid af te dwingen. Maar dat zou wel snel gaan veranderen.
Ja. Daar krijgen we het uitgebreid nog over. Maar als we toch nog even blijven hangen bij die eerste tijd. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nederlandse politie. De politie in Wageningen. Keurig houden die zich aan de regels. Werken ook heel netjes mee.
Ja. Ja, en dat heeft eigenlijk ook te maken met het ambtenarenapparaat in zijn geheel. In feite worden die ook opgedragen om braaf hun werk te doen. Gewoon door te gaan. Zich min of meer te schikken naar de bezetter. En dat geldt ook voor de politie. De politie had natuurlijk een lastige positie. En die zou alleen maar lastiger worden naarmate het regime vervelender werd. Maar in beginsel stelt die politie zich ook dienstbaar op ten opzichte van het nieuwe regime. En alles gaat door.
NSB is blij. Alhoewel, ik heb niet het idee dat de NSB als partij nou zo groot was in een stadje als Wageningen.
Nee, zeker niet in Wageningen. Meer naar het noorden, richting de Veluwe, had de NSB meer aanhangers. Hè, vooral onder boeren, agrarische gebieden. Vooral de bloed- en ontboden ideeën. Dat sloeg daar heel erg aan. Maar Wageningen had eigenlijk een vrij stadse omgeving. We zijn natuurlijk een klein stadje, maar er was hier een grote sigarenindustrie, er was een leerlooierij, drukkerijen. Het was eigenlijk een industriële stad. En dat betekent eigenlijk ook dat je ander publiek had, een andere bevolking. We hadden de verzuiling, hè, de verschillende groepen in de maatschappij. De confessionele met katholieke, gereformeerde, hervormde. Maar ook bijvoorbeeld een grote socialistische groep. Ja. Dat natuurlijk in tegenstelling tot bijvoorbeeld meer in boerengebieden. En een NSB was hier eigenlijk niet zo groot. Er waren absoluut NSB'ers. Ook meer vervelendere klanten, zoals je uit getuigenverklaringen kunt lezen. Maar relatief waren hier weinig NSB'ers in verhouding tot andere gebieden in de buurt.
Het begint allemaal wat anders te worden in het najaar, zo vanaf september, oktober. Ariënverklaringen. Oké, daar moeten we het wat uitgebreider over hebben. Maar je merkt ook in het verenigingsleven veranderingen. Hè? Er worden verenigingen verboden, dansen in het openbaar, swingpartijen, muziek, die willen de Duitsers ook niet meer horen. Kortom, daar zijn prachtige verhalen over. Wageningen Lyceum bijvoorbeeld. De HBS heeft een club die heet Swing It. En ja, die moeten via allerlei trucjes toch nog bij elkaar komen om gewoon lekker te kunnen dansen op een muzieksoort die absoluut niet geaccepteerd wordt door de Duitsers.
Nee, nou ja, en dat is de situatie. Er zijn eigenlijk natuurlijk gedragingen die voor het regime dat aan de macht is, niet goed zijn. Ontaard zijn, die niet passen in het beeld van nationaalsocialisme. En dat geldt ook voor dit soort uitingen. Dansen op bepaalde muziek van bepaalde groepen. Nou, met name zwarte Amerikaanse muziek. Dat soort muziek werd natuurlijk gezien als ontaard. En minder waardig. Dus daar werden steeds dringender. Maar daar werden maatregelen gesteld. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor uitingen richting het Koningshuis. Dat was ook iets wat in die eerste maanden nog oogluikend werd toegestaan. Van goh, oranje sjerp dragen, dat soort zaken, het volkslied zingen. Maar dat werden al heel snel gedragingen die steeds zwaarder bestraft werden. Dus je ziet die ontwikkeling, zeker op dat soort dingen, al vrij snel vaart nemen.
Wat ik ook zo'n bijzonder punt vind is, en ik begreep dat niet goed, de sperrtijd wordt ingesteld. Tussen 12 uur 's nachts en 4 uur 's morgens moet je binnen blijven.
Ja.
Waarom is dat?
Ja, verduisteringsmaatregelen. In principe mochten er geen lampen aan zijn 's nachts. En dat was primair een militaire maatregel. Want Duitsland was gewoon in oorlog met Engeland. En men wilde mensen binnen hebben 's nachts. Lichten uit. Zodat dat ook geen referentiepunten waren voor eventuele Engelse bommenwerpers. Daarbij was het natuurlijk een goede maatregel om activiteit in de gaten te houden. Want als mensen alleen in het daglicht konden bewegen, dan kon je ook makkelijker in de gaten houden wat er gebeurde. Ze was tweeledig, maar de militaire situatie was leidend daarin in principe.
Ja.
Maar goed, ook heel ingrijpend natuurlijk. Hè? Want opeens was het land bezet en moest iedereen 's avonds binnen blijven en 's nachts.
Ja. De grote verandering komt natuurlijk in feite om de hoek. Op het moment dat de Duitsers komen met de beruchte Ariërverklaring.
Ja.
Er zijn veel ambtenaren in de stad, relatief veel ambtenaren in het kleine stadje Wageningen. En die moeten tekenen. Oftewel, een soort niet-Joodverklaring is het. Hè?
Ja, het begint al iets eerder. Maar eigenlijk de eerste echt grote maatregel richting de Joodse bevolking is de Ariërverklaring. Dus iedereen moest verklaren, in de overheidsdienst moest verklaren Ariër te zijn. En wie niet Ariër was, werd in principe ontslagen. Dus dat is de eerste grote maatregel die eigenlijk het proces in gang zet. Van registratie, segregatie, deportatie uiteindelijk van de Joodse bevolking.
Heb jij een idee hoe die Ariërverklaring gevallen is binnen de Wageningse bevolking? Is die in hoofdlijnen braaf ondertekend?
Nou ja, er waren natuurlijk een aantal in het oog springende Joodse personen. Met name professoren, docenten aan de Landbouwhogeschool. Dus die ondervonden daar gelijk de gevolgen van. En enerzijds werd er met die Ariërverklaring omgegaan als ze weten niet waar dit heen gaat. Misschien moeten we dat gewoon tekenen, willen ook onze baan houden. Aan de andere kant was er ook al direct verzet tegen die maatregel. En de meest bekende persoon die daar eigenlijk al gelijk tegen in het geweer gaat, is professor Olivier. Ja, die zegt eigenlijk al vanaf, al voor de Duitse inval, maar zeker ook daarna van god, die Duitsers, dat zijn wolven in schaapskleren. Die gaan hun ware gezicht laten zien. En die ageert al direct in woord en daad tegen die maatregelen. Dus het is absoluut niet dat het alleen maar mak werd geaccepteerd. Door een groot deel wel, maar er waren zeker ook in Wageningen geluiden van mensen die daar wel tegen in verzet kwamen.
En er zijn ook meteen ook al slachtoffers, hè? Van de Wouden bijvoorbeeld. Bekende docent aan het Wageningen Lyceum. Ja, die moet gewoon vertrekken.
Ja, nou, we hebben eigenlijk in Wageningen niet een hele grote Joodse gemeenschap. Maar historisch wel een in Wageningen gewortelde groep. Die uiteindelijk in oorlogstijd 40 tot 50 personen omvat. En er zijn een aantal sociaal in het oog springende personen. De mensen van de universiteit, Sanders, handelaar in de stad, had een winkel. Zo'n aantal van de Horst, in het oog springende sociale mensen. Het is dus niet zo dat het niet zichtbaar was voor mensen, dat die mensen wat werd aangedaan. En Van der Wouden was leraar, notabene Duits, op het Wageningse Lyceum.
Hij gaf Duits.
En het gekke is dat dat hij eigenlijk die Ariërverklaring kwam. En hij werd al heel vlot ontslagen, eigenlijk eerder dan dat het echt noodzakelijk was. Dus daar is ook de vraag een beetje, heeft die man ook een beetje de eer aan zichzelf gehouden op een gegeven moment. Maar het was duidelijk dat Van der Woude al heel erg zag aankomen wat er ging gebeuren met de blauwdruk die in Duitsland eigenlijk al lag natuurlijk.
Ja, en het is uiteindelijk met Van der Woude en zijn gezin ook heel triest afgelopen. Als we de lijn leggen naar de huidige tijd, op basis van wat we daarnet bespraken rondom de Ariërverklaringen, ja, dan kun je er eigenlijk niet omheen door af en toe te denken van uitsluiten en het zoeken van zondebokken in onze maatschappij. Evert-Jan, het is op dit moment weer zeer aan de orde, denk ik dan.
Ja. Nou ja, je ziet in de huidige maatschappij enorme tendens met een hang naar extremen. Er is veel ontevredenheid. Men zoekt naar oplossingen in sterke leiders. En het grote gevaar daarvan, wat de grote les is van de Tweede Wereldoorlog, gedachtegoed van de nazi's, positie van de Joden, is dat er dan ook al snel naar zondebokken wordt gezocht. Mensen die de schuld zijn van dingen die verkeerd gaan. En dat gebeurt eigenlijk aan allebei de kanten van het spectrum. Aan de rechterkant zijn er bepaalde zondeboeken, bepaalde groepen. Maar aan de linkerkant heeft men moralistische ideeën. En iedereen die het daar niet mee eens is, valt er buiten. Eigenlijk het in de extreme. De klassieke regimes eigenlijk van Hitler en Stalin. Die aan allebei de kanten veel slachtoffers maakten. Door het afdwingen van bepaalde ideologieën en mensen die daar niet in pasten. En we zien eigenlijk in het Nederland van na de oorlog. Dat we jarenlang succes hebben gehad. Vooral in de verbinding. En in het midden zoeken. En in de dialoog. En in de huidige ontwikkeling in Nederland zie je eigenlijk die verwijdering ontstaan tussen rechts en links. En eigenlijk lijkt de geschiedenis zich weer een beetje te herhalen. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in heel Europa in verschillende landen.
Dat strak opkomende nationalisme bijvoorbeeld, hè, wat je in een aantal landen ziet. Hoe kijk jij vanuit jouw Duitse achtergrond daartegen aan?
Nou ja, ik vind...
Succes van de AfD bijvoorbeeld.
Ja, ik vind heel goed wat Ebbe net zei met het... De dialoog die valt gewoon, wordt kleiner en kleiner. Er mist veel dialoog. Want het is weer, we gaan weer een beetje terug naar wij versus them. En dat zie je dus ook in Duitsland met de AfD. Maar dat zie je wereldwijd, denk ik, met het gematige wordt minder. We gaan niet meer, we zijn niet meer open. Of de politiek neigt vaak naar het extreme. En dat zie je.
Het ja, toch een beetje zoeken naar de sterke leider. Hè? Is dat nu een fenomeen wat je vanuit jullie vakgebied, jullie zijn allebei historicus, zie je dat vaker?
Natuurlijk.
En heb je daar dan ook de gevolgen van door?
Nou, je hebt, wat jij net zei, op zoek naar een sterke leider, je hebt dat, maar ook vooral op zoek naar iemand die de oude leider, die precies het tegenovergestelde is van de oude leider of van de oude systeem. En andere dingen belooft dan er nu in de maatschappij de regel zijn. Dat merk je heel vaak en dat zie je in de geschiedenis altijd weer gebeuren. En altijd wordt één groep gebruikt om de schuldige te zijn. Want als je die niet hebt, dan ben jij onder andere ook de schuldige. En dat kan natuurlijk niet. In de hoofden van veel mensen, denk ik. Maar dat is heel algemeen.
Ja, ik denk dat je dat heel goed verwoordt. En wat denk ik belangrijk is om daarbij te benoemen. En dat horen we ook veel terug. En dat is ook de waarheid. Dit soort ideeën beginnen met woorden, met retoriek. Hè? Met wat je in iemands hoofd prent. En vandaar wordt het erger. En vandaar wordt de zondebok groter. En dat zie je nu heel erg gebeuren. Leiders aan de verschillende kanten zijn heel erg bezig om die woorden weer in iedereen zijn hoofd te prenten. Waardoor die verwijdering steeds groter wordt. Het is ook de retoriek waar het mee begint, gekoppeld aan een sterke leider. En van daaruit naar een escalatie van denkbeelden en zondebokken.
Maar het heeft ook een voedingsbodem. En als je dan kijkt naar de jaren 30, de voedingsbodem was... Ja, het was na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland een ellendige maatschappij. Er was een ontzettende crisis, er was werkloosheid en wat iets meer zei. Wat is volgens jullie dan nu de voedingsbodem? Als je gaat kijken naar opkomend nationalisme, als je kijkt naar het uitsluiten van groepen. Wat is dan de voedingsbodem dat dat toch landt in de samenleving?
Ja, absoluut. Angst, sociale onrust. Er gaan dingen niet goed. Mensen zijn gefrustreerd. Kijk, als er dingen niet goed gaan, dan is het een voedingsbodem voor extremere ideeën. Want mensen zien daar een oplossing in. En zijn ook sneller geneigd om te buigen naar die oplossing. Om ernaar te luisteren. Ze willen dan de oplossing horen. Die zij denken dat hen de vruchten gaat leveren. Maar als het goed gaat, zijn mensen natuurlijk veel minder geneigd om tijd en energie te steken in allerlei extreme ideeën, want dan hebben ze daar geen zin in, want het gaat goed. We willen de rust bewaren. Maar zeker op dit moment, met de huidige mondiale politieke onrust, maar ook in Nederland, er zijn duidelijk problemen met immigratie, op allerlei terreinen. En niet iedereen kan die onrust, de dingen die fout gaan, goed duiden. Maar als iemand dan vervolgens roept, dit is wat er fout gaat en we moeten dit doen, dan zijn mensen natuurlijk heel snel geneigd om daar klakkeloos achteraan te lopen. Want die durft het wel te zeggen. Nou ja, en dat is niet altijd helemaal de realiteit, maar dat is die voedingsbodem, die onrust, dingen die fout gaan.
Angst. Wat jij zei, onzekerheid, financiële onzekerheid, economische onzekerheid. De oorlogen die dichterbij komen, is ook echt wel, denk ik, een voedingsbodem. En ja, want dan denk je ook, aan welke kant wil je staan? En aan welke kant heb ik een betere toekomstbeeld? Dus ja, dat is denk ik wel voor veel mensen helaas wel.
Je vertelde mij dat je voor het eerst van je leven kwaad bent geworden op een politicus. Waarom was dat? Dat speelde zich in Duitsland af. Maar waarom was dat?
Het was geen politicus, maar het was waren verkiezingen in Duitsland. Dus dat was 1,5 jaar geleden. En ik liep met mijn kleine dochter door de hoofdstraat van Bergisch Gladbach. En dicht bij Keulen. En toen waren verkiezingen. En wat nu ook natuurlijk gebeurt hier in de stad overal. Willen verschillende partijen met je praten, want de verkiezingen zijn morgen. En meneer van de AfD zei, als jij een goede toekomst voor je dochter wil hebben, dan moet je op ons stemmen. En ik dacht, ja, dat geloof ik dus niet in. Dus ik zei, nee, daar ben ik niet mee eens. Maar dank u wel. En ging verder. En hij ging op me inpraten. En hij begon echt achter me aan te schreeuwen. En toen zijn er van mijn kant ook geschaald worden. En daarna stond ik wel even om een hoekje 10 minuten stil, want dat ben ik ook niet voor mij gewend. Normaal ben ik dus wel grote fan van dialoog en gesprek, maar soms is dat heel moeilijk. En dat is ook, vind ik ook heel eng, want deze persoon was er dus, hij ging volgens hem mij geen leugen verkopen. Hij was er echt van overtuigd. En dat, denk ik, is juist het enge. En waarom ik dus daarna zo van de kaart was. Want hij hoopte echt een betere toekomst voor mijn dochter te regelen daardoor.
Zijn er na de Tweede Wereldoorlog en in de afgelopen jaren, zeg maar de afgelopen 80 jaar na de bevrijding, zijn er mensen die gecollaboreerd hebben in de Tweede Wereldoorlog, die daar toch Hun straf voor hebben gehad. Zijn die nu echt, Evert-Jan, tot inkeer gekomen?
Dat is een heel ingewikkelde vraag. Je weet dat mijn onderzoeksgebied ook een Nederlandse SS-vrijwilligers bezat. En het is een feit dat heel veel van die mannen in meer of mindere mate dan wel of niet zeiden dat ze er tegen waren. Maar heel veel van die mannen geloofden daar nog steeds in.
Ja.
En die hebben dat nooit verlaten.
Nou, ik vraag dat met name omdat we praten nu over wat deze huidige tijd oplevert als je het vergelijkt met de tijd van de oorlog en wat daarvoor zich afspeelde. Dan zou je kunnen zeggen van, goh, uit die processen van één keer zou je dus heel veel kunnen leren. En dat zou ook ten goede kunnen komen aan de discussie over de angsten in de huidige tijd.
Nou, ik denk, als je het wat groter trekt, ik denk dat wij best wel lessen hebben geleerd van de Tweede Wereldoorlog. In Nederland, in Europa, als wereld, gemeenschap.
Maar die lessen, als je kijkt naar de actualiteit, dan zie ik nergens die lessen terug op dit moment.
Absoluut, en dat is dus het opmerkelijke, want we hebben decennia lang na de oorlog in betrekkelijke vrede geleefd. Ja, het is heel lang goed gegaan en je ziet nu dat die lessen verwateren. De geschiedenis lijkt zich weer te gaan herhalen, want wat we leren van de geschiedenis is dat we niet leren van de geschiedenis. En dat is opmerkelijk, want die betrekkelijke rust, die blijkt nu dus inderdaad niet voor eeuwig te zijn. En we leven in een wereld waar er dezelfde situatie zich weer voordoen. En dan niet alleen over landen die elkaar aanvallen, maar ook inderdaad wat we net bespreken, het gedrag in de samenleving met die hang naar extremen. Het ontbreken van de dialoog, dat zie je heel duidelijk terug. En we weten waar dat toe kan leiden. En die les moeten we, ja, het zou goed zijn als we die les onthouden.
Met de ogen van nu is een Van Roon van Roekel productie. Muziek Jasper Somsen. Techniek Jan Verbiezen en Marcel Onderstal. Logistiek Dennis Jansen.